Goedemorgen allemaal. Het is goed om u te zien. Geweldig. Zoals op het scherm staat, en staat dat al aangegeven, wat ik graag wil lezen met u uit het woord van God. Dat staat dan in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10. En dan lezen wij daar: leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u, tenminste, geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En de steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. Die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover die lezing vanuit het woord van God. Zalig en ieder die het woord van God hoort en het ook in zijn hart bewaart en meeneemt. Dank u wel, Hemelse Vader, voor uw woord. Dank u wel, Hemelse Vader, dat we ook vanmorgen uw woord mochten openen en in alle vrijheid daaruit lezen en in ons opnemen. En ik wil bidden, Vader, dat u spreekt door uw woord en door uw dienstknecht ook deze morgen woorden van kracht, woorden van bemoediging, van aanmoediging. Woorden die u spreken wilt tot er ieder van ons. Dat wil ik u vragen en bidden in Jezus' naam. Amen. Hier voor u staat, broeders en zusters, een heel bijzonder mens. Sommige mensen zeggen dan amen. Een heel bijzonder mens. En wanneer ik naar u kijk, dan zie ik ook heel bijzondere mensen. Ik weet niet hoe u vanmorgen in de spiegel gekeken hebt toen u gezichtje wassen, tandjes poetsen, net na het wakker worden, hoe u in de spiegel gekeken hebt. Zo van: wauw, dat is een bijzonder iemand die daar staat. Of heb u gekeken zo van: amai, wat ziet die eruit? Ja? Maar wanneer wij in de spiegel kijken, dan mogen wij zeggen van: daar staat een bijzonder iemand. Want zo ziet God ons. God ziet ons als bijzonder, als speciaal. Wij zijn namelijk uitverkoren, uitgekozen door God om een koninklijk priesterschap te zijn. Om een volk te zijn helemaal aan hem toegewijd. Wauw, Super. Wat een voorrecht. We beseffen het niet altijd. We leven er vaak overheen. We denken er niet altijd aan. Maar toch is dat zo. Wij zijn bijzonder in Gods ogen. Wanneer we ook dit stukje lezen, dan lezen we daar verschillende dingen. Allereerst over die hoeksteen en die levende steen. De levende steen, allereerst is dat Jezus Christus. Zoals we ook lezen in het Oude Testament dat het voorspeld is. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij die gekomen is. Hij is de hoeksteen, de levende steen. En in Christus mogen ook wij levende stenen zijn. En die zijn heel bijzonder. Ik vind het prachtig dat we hier een kerkgebouwtje hebben waar je zo heel duidelijk al die stenen ziet. En degene die dat gemetst heeft, dat was een vakman. En die heeft dat gemetst in wat ze noemen kruisverband. Ik wist niet of je dat wist, maar dat is zo. Het is een kruisverband zoals dat gemetst is. En elke steen heeft daar zijn eigen plaats. En ook wij worden door God gebruikt als stenen, levende stenen, tot de bouw van een geestelijk huis. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar dat wij zijn in zo'n muur. Die stenen die er zijn in die muur, elk heeft zijn eigen plaats. En wanneer er ene steen niet zou zijn in die muur, dan valt dat direct op. Want dat is een gat. Dat is een opening. Ja? Als we naar de muur kijken en er zou één steen weg zijn, dan valt dat direct op. En zo wil God ons gebruiken tot de bouw van een geestelijk bouwwerk. En ieder van ons is belangrijk daarvoor. Ieder van ons heeft zijn eigen plaats. En we mogen dat beseffen. Dat we ieder onze eigen plaats hebben. In dat bouw van dat geestelijke huis. We zijn belangrijk voor God. Ieder op onze eigen plaats. Nu, als er eens iemand is die zegt van, nee, ik hoor hier niet thuis. Ik moet daar zijn. Op een andere plek. Die bediening, nee, dat is niks voor mij. Ik moet ergens anders zijn. En het komt voort uit onszelf, maar niet uit de leiding van God. Dan zitten wij op de verkeerde plaats. Dan zitten wij iemand anders in de weg. En op een andere plaats worden wij gemist. Ieder van ons op onze eigen plek, zoals God dat wil. Dat is belangrijk in ons leven. En wanneer we daarnaar zoeken en daarnaar leven en wanneer we daarmee bezig zijn, dan zullen we ook de vrede van God ervaren die Hij geven wil. Jezus Christus is dan de hoeksteen, de belangrijke steen. Nu, ik heb zelf een klein stukje bouwkunde gestudeerd in mijn jonge jaren. Ik ben afgestudeerd als bouwkundige, vandaar over dat metselwerk. Maar wat mij opvalt is dat een hoeksteen is heel belangrijk, want die zie je van twee kanten. Een normale steen in de muur zie je alleen van één kant. Als we naar die muur kijken, zien we alleen de voorkant van die steen. Een hoeksteen zie je van twee kanten. Dat is nog belangrijker, want daartussen wordt gemetst. Maar wat ik nog een mooier voorbeeld vind, is namelijk wat ze noemen een sluitsteen. Nu, je hebt vast wel eens een bouwwerk gezien waarin gemetst is, waarin een boog gemetst is. Als we teruggaan in de geschiedenis naar de tijd van de Romeinen, die waren er heel goed in. En die konden aquaducten bouwen, geweldig, met allemaal bogen gemetst of gebouwd met stenen. Wanneer je gaat kijken in het Midden-Oosten naar opgravingen en archeologische gebouwen en zo, dan zie je daar vaak de bogen nog staan. 2 jaar terug ben ik in Turkije geweest en ook daar waren we op verschillende plaatsen en soms is er weinig van over, maar soms hier en daar zie je nog een boog staan. Nu, wanneer er zo'n boog gebouwd wordt en wanneer er zo'n boog gemetst wordt, dan wordt er eerst een mal neergezet. Een mal met precies de ronding van hoe die boog moet worden. En dan wordt er van twee kanten af opgemetst. Van twee kanten. Naar het midden toe. Op die boog. Precies zoals dat gepland is. Maar dan als laatste komt daar in het midden wat ze noemen die sluitsteen. En die is een klein beetje taps, dat dat er precies tussen past. En wanneer die metser, wanneer die laatste steen, die sluitsteen daarin zet, met een klein beetje mortel om het goed te passen, dan kan hij direct die mal daaronder wegnemen. Die boog zal zich een klein beetje, wat ze noemen, zetten. En dan staat hij vast. Wanneer die sluitsteen goed past. Die oude bogen die je daar ziet in het Midden-Oosten, die nog over zijn van 2000 jaar geleden. Die sluitsteen in het midden is het belangrijkste. En die boog die staat er nog altijd. 2000 jaar lang. Uit de tijd van de Romeinen. En die hebben heel wat meegemaakt. Stormen, wind, regen, zelfs aardbevingen hebben ze doorstaan. Maar ze staan er nog altijd. Omdat die sluitsteen in dat midden staat. En zo wil Jezus Christus ook voor ons een sluitsteen zijn in ons leven. Het afmaken, het compleet maken. Wanneer Hij de sluitsteen is, dan staat het vast voor een hele lange tijd. Maar wij mogen zijn priesters. Priesters voor God. Dan gaan we eens eventjes kijken wat een priester allemaal mag doen. We gaan eens kijken naar de priester. U en ik, wij zijn priesters. Wat doet een priester? Want een priester was iemand heel belangrijk natuurlijk toen in die tijd. En allereerst wat een priester doet, is dat hij Gods heiligheid reflecteert. Laat zien aan de mensen. Want God is een heilig God. Met hem kunnen we niet spotten. God is een heilig God. Hij is zonder zonde, zonder het verkeerde. Hij is puur en echt. En wij als priesters, wij zijn geroepen om priester te zijn, om Gods heiligheid te reflecteren in deze wereld. Nou, wanneer we dat doen, dan schijnt dat als een geweldig licht. Juist in deze tijd, in deze maatschappij. Wanneer ik denk aan zo'n priester en heilig, dan denk ik aan een priester, dan denk ik ook aan het kerstverhaal. En het kerstverhaal begint eigenlijk met de aankondiging van de geboorte van Christus. Maar vlak daarvoor was daar de aankondiging van de geboorte van de jonge man die Johannes genoemd moest worden. Er werd later Johannes de Doper genoemd en dat was bij de priester Zacharias. Zacharias die naar de gewoonte dienst deed in de tempel in Jeruzalem. En dat deed een priester twee keer per jaar, een hele week lang. En Zacharias werd uitgeloot om het heilige binnen te gaan. En daar dienst te doen, in dat heiligdom. En hij was daar, en hij was daar alles aan het voorbereiden. En toen kwam daar een engel, en die verscheen aan hem. Gij, Zacharias, gij zult papa worden. En ja, maar ja, dat is een beetje moeilijk, zei hij, want ja, ik ben zelf al niet zo jong meer. En mijn vrouw, die is ook al op hoge leeftijd. Eigenlijk zijn wij die tijd gepasseerd dat het nog kan. Dat kan toch eigenlijk niet? Toen zei die engel, je zal een teken ontvangen. Je zal er stil van worden. Je zult niet kunnen spreken. Totdat dit woord in vervulling is gegaan. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Zacharias die kwam naar buiten om de zegen uit te spreken. Maar het volk had in de gaten. Hij kon niet spreken. Er moet iets gebeurd zijn. Waarom is die engel aan Zacharias gekomen? Wel, Er staat geschreven dat deze priester, Zacharias, was onberispelijk in al zijn wegen. Hij was onberispelijk. Wauw. Wat een enorm iets is daar gezegd van deze priester. Dat hij onberispelijk was voor Gods aangezicht. Als wij dan naar onszelf kijken, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, ik ben niet altijd zo onberispelijk. Ik ben niet altijd zo super. Ik maak best wel eens fouten. Ik doe best ook wel eens wat verkeerd. Maar wat een voorrecht is het dan om bij God te mogen komen door Jezus Christus en vergeving te ontvangen. Omdat Jezus ook voor mij en voor ons allemaal aan dat kruis gestorven is. En wanneer God dan naar ons kijkt, dan kijkt hij niet naar die Benjamin die niet perfect is, maar dan kijkt God door een heel andere bril. Dan kijkt God door de bril van Jezus Christus, bij wijze van spreken. En dan ziet hij daar iemand die rein is, die onberispelijk is. En wanneer ik dan 's ochtends in de spiegel mag kijken, dan zie ik daar iemand die gereinigd is door Jezus Christus. En die rein is. En wanneer u in de spiegel kijkt, mag u ook zien in het spiegelbeeld naar iemand die gereinigd mag zijn door Jezus Christus. Een priester voor God, die Gods heiligheid mag reflecteren in deze wereld die het zo hard nodig heeft. Amen. Ah, wauw, super. Ik ben blij dat u mee bent. Ja, ik maakte me even zorgen. Ik dacht van oei. Maar een priester is nog meer. Ja, hij reflecteert Gods heiligheid. Wat doet de priester nog meer? Een priester die offert geestelijke offers. Wat zijn dat? Daar gaan we zo dadelijk even naar kijken. Ja? Een priester is daar om offers te brengen. En wij zijn daar om geestelijke offers te brengen. En daar gaan we zo dadelijk even meer van zien. Maar een priester doet nog meer. Namelijk, een priester die brengt mensen bij God. Met name in gebed. Hij brengt mensen bij God, voor Gods troon. Hij doet voorbeden. Hij gaat op de bres staan voor Gods aangezicht. Voor die mensen om ons heen. Allereerst ons gezin. Natuurlijk bidden we voor ons gezin. Onze vrouw, onze man, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze weet ik veel wie allemaal, broers, zussen enzovoorts, papa, mama. We mogen mensen bij Gods troon brengen. Voor hen bidden. Maar ook, denk ik, aan onze collega's. Onze vrienden, onze kennissen. De mensen met wie wij omgaan. Of de mensen tot wie wij spreken of gaan spreken. We mogen voor hen bidden. En voor Gods troon brengen. Bidden om Gods genade. Dat ze Jezus zullen gaan zien. En Jezus zullen gaan volgen. En ja, bidden, mensen bij God brengen, dat is werk. En soms moeten we er echt heel bewust tijd voor nemen. En ik probeer dat zelf ook. Zo af en toe probeer ik bewust tijd te nemen om mensen bij God te brengen. En in de afgelopen periode ben ik zo gaan proberen elke week een flinke wandeling te maken. En tijdens die wandeling heb ik tijd. Dat doe ik dan 's avonds, die wandeling, in het absolute pikken donker. En dan ga ik langs de rivier over het fietspad waar helemaal geen verlichting is. En dan kan ik in alle rust kan ik wandelen en trainen. En daarnaast kan ik bidden. Gewoon hardop praten met God. En dan kan ik gewoon bidden en met mijn armen zwaaien. Er is geen mens die het ziet, maar God is erbij. En hij luistert. En dan kan ik bidden voor mijn kinderen. En dan kan ik bidden voor mijn kleinkinderen. En dan kan ik nog bidden voor andere mensen. En dan kan ik ook bidden voor mensen met wie ik soms spreek. Mensen die bijvoorbeeld in de gevangenis zitten. Want ik heb het voorrecht dat ik de gevangenis binnen mag en ook weer buiten mag als ik dat wil. Dat is een groot voorrecht. Ja. En ik mag daar werken als gevangenispredikant, als aalmoezenier. En nu sta ik in de gevangenis van Beveren, de hele nieuwe gevangenis. En u kent hem waarschijnlijk wel, als je over de autostrade gaat richting Gent, dan kom je daar langs. Een spiksplinter nieuwe gevangenis. En ook daar mag ik met mannen praten over Jezus, met hen samen aan tafel zitten om de Bijbel te openen en te zien wat God ook zeggen wil tot hen. En er zijn er inderdaad een aantal die willen luisteren. Eén met name, dat is geen Vlaming, dat is een buitenlander, maar hij is wel de Heere toegewijd. En als u tijd hebt, wilt u voor hem bidden, alstublieft. Ook een andere gast. En als je die gast tegenkomt, zomaar op straat, menig van ons gaan dan aan de overkant eventjes voorbij. Want hij ziet er niet altijd al te vriendelijk uit. Hij heeft tattoos overal en op een hele mooie kapsel en van alles. En hij heeft al rondgereden op een hele mooie grote motorbike. Maar hij zit nu binnen. Maar deze gast, die is de Bijbel gaan lezen. En deze gast die komt naar de eredienst. En ik zou ook uw gebed willen vragen, ook voor hem. Want het is een hele speciale gast. En ik ben met hem een paar keer ben ik met hem buiten geweest. Dat hij ergens moest zijn. En daar was ik mee als begeleider. En voordat we gingen heb ik gezegd van, hé maat, we houden ons aan de afspraken. Oké? Toen zei hij, oké. En ik vertrouw hem. En hij doet precies wat er gedaan moet worden. En dan kom je netjes op tijd binnen. Bid voor deze gast. En niet alleen voor deze, want in het voorjaar, in maart, willen we een evangelisatieactie doen rond het thema Johannes 3, vers 16. En ik heb voorgesteld om dan het boekje, wat ook heet Johannes 3, 16, om dat beschikbaar te stellen voor gevangenen. En we willen dat bij honderdtallen willen we uitdelen in gevangenissen in Vlaanderen. Ook hier in Leuven, in Antwerpen. De gevangenis, de Begijnenstraat, hier kortbij. Ook in Beveren, ook in Leuven, twee gevangenissen. In Mechelen, in Dendermonde, in Gent, in Brugge. In Hoogstraten, in Wortel, in Merksplas en in Turnhout en in Hasselt. Ik denk dat ik ze zo'n beetje allemaal gehad heb, hè, in Vlaanderen. Toch? En we rekenen op 500 boekjes om uit te delen. Daar zijn ook centen voor nodig, dus ook dat zal wel een keertje komen. Maar wilt u ervoor bidden? De taak van een priester. Een priester brengt mensen bij God. Zoals we ook vanmorgen al gebeden hebben, ook voor zendelingen die uitgegaan zijn, dat is een goede zaak. Om te bidden, ook voor deze mensen. Wat doet een priester? Een priester reflecteert Gods heiligheid. Een priester brengt geestelijke offers. Een priester brengt mensen bij God. En een priester brengt God bij de mensen. Mensen vertellen wie God is. Mensen vertellen hoe God is. En soms sommige mensen zijn er heel goed in om dat met woorden te doen, te getuigen. Andere mensen die zijn soms goed in daden doen. In dingen doen, daadwerkelijk. En op die manier te laten zien van kijk, we geven om je, want God geeft om je. En zo mogen wij het evangelie ook in deze wereld brengen. Een wereld waarvan alles gebeurt. En dat als mensen een vredesmars willen houden, dat er dan zelfmoordterroristen zijn die zichzelf opblazen en vele doden meenemen, vele mensen meenemen de dood in. Dat is nu, vandaag, 2015, deze wereld, waar mensen bij honderdduizenden op de vlucht zijn voor geweld en wat er allemaal niet aan de hand is. En wij als christenen, wij mogen in deze wereld staan als getuigen van een God die wel van mensen houdt. Die niet wil dat er iemand verloren gaat. maar dat alle mensen behouden worden. En God heeft u en mij geroepen als priester in deze wereld. Priester in deze wereld om Gods heiligheid te reflecteren, om God bij de mensen te brengen, om mensen bij God te brengen en om geestelijke offers te brengen. Nou, wat zegt de Bijbel daarover? Geestelijke offers. Wat zijn dat precies? Nou, dan wil ik u meenemen naar een paar punten in de Bijbel die daarover spreken. Allereerst spreekt God over geestelijke offers, de aanbidding door ons lichaam te geven. Want de Bijbel spreekt erover in Romeinen 12 vers 1, waar geschreven staat, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters uiteraard, door de ontferming van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Onszelf helemaal geven aan God. Niet alleen maar onze aandacht op zondagmorgen voor anderhalf uur of twee uur, of nog tijdens een Bijbelstudie of een gebedssessie, maar ons hele wezen, ons hele zijn, ons hele lichaam mogen wij geven aan God als een heilig en Gode welgevallig offer. Dat betekent natuurlijk ook dat we daar met zorg mee omgaan. Ja? Een beetje oefenen af en toe, toch? Is toch ook gezond, of niet? Oké, een klein beetje dan. Een ander offer, een geestelijk offer. En dat zijn, ja, we hebben vanmorgen ook daar al iets mee gedaan in onze samenkomst, namelijk financiën, onze centen. Ook dat behoort God toe. Jawel, we mogen er hard voor werken en dat is een goede zaak. Maar ook dat is een onderdeel van geestelijke offers brengen. Hier schrijft Paulus in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 18. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed, schrijft Paulus. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, wel behagelijk voor God. En Paulus schrijft daar over een financiële bijdrage die hij ontvangen heeft, zodat hij zijn werk als apostel kon doen. Andere momenten heeft hij wat tenten gemaakt, zijn oude beroep. Maar hij heeft ook hele perioden, is hij gezegend geweest door financiële gaven. Ook vanmorgen, en dat vond ik heel tof om te zien, zijn we daarmee bezig geweest. We denken aan mensen die uit zijn gegaan om het evangelie te verkondigen, op wat voor manier dan ook, en die we kunnen supporten financieel. En er is niets zo'n grote zegen voor iemand die uitgaat en elke frank moet omdraaien van kan ik dat uitgeven of niet, als dat ze weten van ik word gesteund door een thuisfront. Ik word gesteund door mensen die achter ons staan. En ik heb ook zelf dat meegemaakt, dat toen ik erop uittrok, dat er een gemeente was en die zei van, als jij een speciale nood hebt, laat het ons weten. En we zullen voorzien. En op een gegeven moment was mijn auto, die was aan herstelling toe. En toen heb ik die gemeente gezegd van, kijk, mijn auto is aan herstelling toe. Kunt u helpen? En toen hebben ze de hele rekening betaald. En daar was ik heel dankbaar voor. En daar was ik heel blij mee. En ik heb er nog jaren mee kunnen doen. Een tijdje terug, een paar maanden terug, kreeg ik een e-mail. Een e-mail van een collega, zendeling in India. En in India, dat is een groot land, u weet het wel. Meer dan 1 miljard mensen. India, verschillende godsdiensten. Er is allereerst het hindoeïsme, er is een stukje boeddhisme, er zijn Sikhs en er zijn ook christenen. Deze man, een evangelist, was een gebied binnengegaan dat nogal gedomineerd wordt door hindoes, sommigen fanatiek, sommigen iets minder fanatiek. En hij is daar naartoe gegaan met zijn auto en heeft daar ergens in het dorp heeft hij een groot scherm opgezet en hij heeft zijn beamer neergezet. Hij heeft zijn kleine apparaat gestart om stroom te maken en hij is de film van Jezus gaan vertonen. En er komen honderden mensen kijken naar zo'n film. Maar op een gegeven moment kwamen daar een 40-tal fanatieke hindoes met stokken en knuppels. En die hebben die hele handel kort en klein geslagen. En deze twee collega's, deze twee zendelingen, hebben ze 40 minuten lang geschopt en geslagen, zodat ze naar het ziekenhuis moesten. Met een aanklacht dat zij de orde verstoord hadden. Dat hadden zij niet natuurlijk, ze hadden gewoon de film vertoond. En er zat natuurlijk een financieel plaatje achter. En binnen de collega's van de organisatie waar ik mee werk, werd de oproep gedaan van wie kan er alsjeblieft helpen? We hebben een bedrag nodig, een flink financieel bedrag. En eigenlijk had ik wat centen opzij staan om een gitaar te kopen, een nieuwe gitaar, maar ik dacht van ja, ik heb er alleen. En toen heb ik het geld overgemaakt naar deze broeder, zodat hij de rekening kan betalen. En dat is een grote zegen voor degene die het ontvangt. Ook dat is een taak van een priester. Ook dat is een stukje van het lichaam van Christus. Er is nog iets wat we mogen doen. Want er zijn vier dingen die we mogen doen als offer, als geestelijk offer. Namelijk het offer van onze lippen, lofprijs en aanbidding. Ook daar spreekt de Bijbel over, Hebreeën 13 vers 15. En ik vind het zo mooi dat we dat vanmorgen ook al hebben kunnen doen. We hebben vanmorgen God al kunnen eren en groot maken door middel van muziek en liederen. Mooie muziek trouwens, prachtig, met mandoline en alles. En fluit en heel tof. En er staat in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 15... Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. We mogen Gods naam belijden. Niet alleen naar andere mensen toe, maar ook naar God zelf toe. Lofprijs, aanbidding, getuigenis. We mogen getuigenis geven van ons geloof in de Heer Jezus Christus aan andere mensen, maar ook uiteraard naar God zelf toe in onze gebeden. God is daar blij mee. Het is een offer tot God. En nu stopt hij ermee, maar ik moet even een plaatje terug. Kan dat nog met dat ding? Stop. Had er nog één punt. Inderdaad, dat is de laatste. Het laatste is een offer van het goed doen. Het goed doen. En dat wordt ook geschreven in Hebreeën 13 vers 16. En vergeet het weldoen en de onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welbehagen. Goed doen. En ik wil er nog een tekst bij lezen. En er staat in Efeze hoofdstuk 2. En dan ga ik even opzoeken voor u, want dat heb ik niet op de dingen gezet. Dan ga ik naar Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 8. Waar ook een geweldige tekst staat, die wij natuurlijk ook gebruiken in ons evangelisatiewerk. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft ons ook uitverkoren en uitgezocht om goede werken te doen. En dat is niet om ons heil te verdienen, want dat kunnen we niet. Dat is ook niet meer nodig. Want Jezus heeft dat volbracht aan het kruis. Maar God heeft wel goede werken voorbereid. De Bijbel zegt nog voor de schepping van de wereld. Had hij al goede werken voorbereid. Wauw. Opdat wij daarin zouden wandelen. Want God heeft ons gepland en gewild. En God heeft een plan met ons leven. En wij mogen ons inzetten in het helpen ten eerste van elkaar als christenen en ook anderen. En ook daarmee dienen wij God. Wauw, wat een voorrecht. Wat een geweldig iets. Zo mogen wij weten dat wanneer wij onszelf zien in de spiegel, dat wij zien in een spiegelbeeld van iemand heel bijzonder. Dus morgenochtend, als je in de spiegel kijkt, dan kun je niet zeggen van, oh, wat ziet die eruit. Maar dan kunnen we zeggen, wauw, daar staat een uitverkoren iemand. Wat een voorrecht. Een bijzonder mens. Want dat mogen we zijn, ieder op onze eigen plek. En wat kan ik vandaag doen om God te behagen? Hoe kan ik Gods liefde, Gods trouw, Gods genade, Gods grootheid, hoe kan ik dat vandaag uitstralen in deze wereld? Want God wil in ieder van ons gebruiken, ieder op onze eigen plek. Amen.